De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Ja, een paar weken geleden won Max Verstappen hier nog de Dutch Grand Prix. Nu is het CM.com circuit Zandvoort volledig overgenomen door EV's tijdens de EV Experience. En ook wat waterstof nog.
Ook nog, ja. En wij als grote fans van elektrisch rijden zijn hier speciaal. Knipoogje, ik heb in 911.
Nou? Zag ik je nou knipoogje?
Ja, knipoogje. Oh, okay. Nee, ik ben fan. Ik,
mooie techniek.
Zeker. Wij kunnen natuurlijk niet ontbreken bij dit feest.
Inmiddels onze derde keer.
Is het onze derde keer? Ja, het voelt elke keer weer als een kleine ontmaagding, maar het is blijkbaar onze derde keer.
Ja, maar het wordt ook wel echt steeds groter. Want ik weet de eerste keer dat we hier waren, ja, een handvol auto's. Stelde eigenlijk nog niet zo heel veel voor. Wel een goede sfeer.
Ja, maar weet je, organisator Maarten Pompen, is echt enthousiaste, leuke vent. Echt wel pech met corona, alle regels, moesten doorstroomlocatie. Zeg maar echt wel, had ik echt wel met hem te doen. Dat ik dacht van ja, hoeveel pech kan je hebben? Dan start je een nieuw initiatief en dan komt er zo'n stom virus langs. Gelukkig hebben we daar nu geen last meer van. Waait hier ook lekker door. Net op dit moment beginnen te waaien.
Ja, precies. En alle paddocks staan eigenlijk vol met aparte merken. Nieuwe merken ook. Honky staan we tegenover.
Honky.
Sinds 1958 al bouwen ze elektrische auto's.
Ja. Nee. Niet elektrisch. Een soort, eigenlijk waren het eerst knock-offs van Russische staatslimousines. Dus dat kon echt niet meer. Dus hebben ze snel een elektrische SUV gemaakt.
En jij hebt ermee rondgereden met de Honky?
Honky, over het circuit. Net Max Verstappen. En het is een zevenzitter. En met de geruchten dat hij vader zou worden, zou dat wel goed zijn uitgekomen. Maar die geruchten blijken niet waar te zijn.
Ja, maar daar gaan we straks meer over horen, over die Honky. Maar wat denk je? Denk je dat dit soort evenementen nog echt nodig zijn om die acceptatie van EV's te vergroten? Want vanmorgen was het nieuws. 300.000 batterijen, elektrische auto's in
Nederland geregistreerd. 300.000. Ja. Nog maar 8,9 miljoen te gaan.
Ja,
nee,
om
maar
alles andere te
Nee, maar ja, weet je. Nee.
Het is een verdriedubbeling sinds 2020.
Ja.
Hè?
Ja.
Dus wat dat betreft gaat het best hard. Ja, maar het is nog maar 3%, 3,5% van de totale wagenpark.
Dat zeggen mensen die beginnen met hardlopen ook. Ja, nee, ik doe nu 3 kilometer.
Elk begin doet pijn, Wouter.
Ja, nee, maar bedoel, we hebben nog even een weg te gaan. Er worden inmiddels gewoon ook nog steeds meer benzineauto's verkocht dan elektrische auto's.
Goed. Wij spreken zo hier. Hyundai Nederland en straks schuift ook de Vereniging Zakelijke Rijders aan voor de Prinsjesdagplannen. En ik ben eigenlijk benieuwd wel naar je oordeel straks, hè, die Honky. Maar eerst even aandacht voor het autonieuws. Een heugelijke mijlpaal noemde ik al. Die 300.000 elektrische auto's. Dus hier natuurlijk. Ik heb nog geen taart gezien op deze EV Experience. Ik begrijp er niks van.
Nee. Ik ben altijd wel fan van taart. Dat kun je ook zien in mijn bouw. Heel veel YouTube-video's waarop het goed te zien is.
Oké. Ander nieuws. Volvo.
Ja.
Opvolger van de XC90 is aangekondigd.
Man, wat, zij doen er wel echt ontzettend lang over. Het zal dan wel ook ontzettend goed worden, mag ik voor ze hopen. Maar die vorige
een
XC90,
hele lange levenscyclus,
die eerste generatie XC90
heeft ook heel lang.
Die kon je bijna zeg maar nieuw kopen en als youngtimer was die bijna 15 jaar in productie. De huidige XC90 is ook al net even te lang, zeg maar. Maar er komt een nieuwe volledig elektrische, de EC90, wat was het nou? Ja.
EX90.
Ja, moeilijk. Iets met een E ervoor in ieder geval. En 90, dan weet je dat ze de volledig elektrische XC90. Ja. Nou ja, nee, interessant. 9 november meer. Dus ik denk dat Volvo maar even moet komen uitleggen.
Dat denk
zo
ik
lang heeft geduurd.
En dan nog Formule 1 nieuws. Nicolas Latifi vertrekt na dit seizoen bij het Formule 1-team van Williams. Nou,
dat vind ik wel jammer. Want het was altijd wel gewoon duidelijk dat van goh, nee, we hadden een paar mensen die altijd strijden om die 20ste plaats. Daar was hij er altijd een van. Nee, ik kan vast heel goed rijden. Maar voor de Formule 1 kwamen er toch achter dat de mensen het nog beter kwamen.
Ja, en die heeft 1 race gereden voor Williams.
Ja, Nick de Vries. Die heeft het gewoon heel goed gedaan. Ja. En dat blijkt dan toch wel gewoon een talent. Nederlanders, wij kunnen schaatsen kunnen we goed en Formule 1 rijden. Ja. Dat is gewoon en kaarsmaker en klompen.
En evenementen organiseren.
Ook nog.
Nou. Ja, goed. Hey,
jij wil niet...
Nationale Autoshow.
Het is toch lekker dat dat live ook kan, als we op locatie zijn.
Dat was tegen de wind in. Hè? Moest naar Amsterdam, daar het signaal en dan Zandvoort terug. Dus dat was
met, geluid, met de snelheid van het geluid is die jingle binnengekomen. En met de snelheid van het licht is hier onze gast Anne Lobbes van Hyundai Nederland. Welkom.
Dankjewel.
We zijn op de EV Experience op cm.com, circuit Zandvoort. En de Ioniq 6, of de 6, zoals we in Nederland mogen zeggen, van de Hyundai maakt zijn debuut in Nederland.
Ja, het grote publieksdebuut eigenlijk. Ja. Waar kan dat beter dan op een EV-experience? We hebben hem statisch staan, dus je kan hem bewonderen, je kan erin zitten. Rijden doen we nog niet.
Nog niet? Ja, ik moet zeggen, foto's dacht ik, ja, geinig. Maar dan zie je hem in het echt, denk ik, ja, dit is wel... Je voelt aan alles gewoon, zeg maar, lekker, efficiënt, goed gestroomlijnd. Maar niet lullig. We hebben ook wel auto's gezien, ik ga geen merken noemen, maar... Nou ja, nee, ik zal het niet noemen. Waarvan ik dacht, ja, dat is ook heel efficiënt, maar het ziet er eigenlijk niet uit. Ik vind dit wel gewoon een gaaf ding.
Ja, het is en, heel goed doordacht, hè?
En leuk, zeg maar, gezien jouw historie. Ik vind hem een beetje Citroën CX, zeg maar, achtig. Zo mooi aflopend. Nee, ik vind echt... geslaagd. Dat moet ik ook kunnen zeggen natuurlijk. Wel jammer dat we niet kunnen rijden nog.
Ja, na nog afloop niet. Van het evenement krijgen wij even de sleutel, denk ik, Wouter.
Gaan we regelen, jongen.
Kijk, hoppa. Mooi. Precies.
Rijden we wel even terug naar... Ioniq, enigszins verwarrend. Het was ook was een model. Ja. Dat was... Ja, kunnen we nu al rusten. Dat was wel een beetje zo'n lullige gestroomlijnde. Net niet helemaal sexy. En nu is het, ja, het lijkt een soort submerk bijna te worden.
Het is een naam van het line-up merk Ioniq, zoals we dat noemen. En de verwijzing maak je inderdaad terecht naar de Ioniq van vroeger. Dat was een Hyundai die we in verschillende aandrijflijnen aanboden. Hybride, benzine, ook elektrisch. Gek genoeg, hè? 2 jaar geleden ben ik begonnen bij Hyundai. Het is een van de fijnst rijdende Hyundai's tot nu toe.
Ja.
Het is geen babe magnet, maar Het is een heel betrouwbaar werkpaard.
Soms is dat ook belangrijk. Maar... Ja. Nou, kijk, het is wel grappig. Als we denken aan Hyundai, zeg maar... 40 jaar in Nederland, zoiets, hè, volgens mij.
Ja, en 55 jaar bestaan nu.
Ja. Ja. Nee, maar 40 jaar geleden toen kwam nog... Ja, nou, het is in ieder geval voordelig en misschien betrouwbaar. Nou, toen bewees je dat het betrouwbaar was. En dat werd steeds leuker qua techniek. En nu inmiddels ook gewoon sexy auto's aan het bouwen. Ja. En ook snelle auto's aan het bouwen met het N-label. En die hebben dan wat minder in Nederland. Maar het is wel... We zijn van ver gekomen.
We zijn nu voorloper... kun je ons gerust noemen. En daarom staan we hier ook zo prominent op de EV-experience.
Ja.
We laten met Ioniq 5, Kona, Nexo laten we ritten maken. En de Ioniq 6 presenteren we hier. En dit is echt... We laten hiermee zien dat we die stap voorbij zijn van marktuitdager. En,
maar even de toekomst van Ioniq. Hè. Wordt dat dan een sublabel? Wordt het een eigen merk? Hoe gaat dat eruit zien?
Wij noemen het een line-up merk. Dat betekent dat je in iedere Hyundai showroom die Ioniq modellen gewoon zult blijven tegenkomen. Dus niet aparte showrooms.
Maar de gewone Hyundai's die blijven wel bestaan.
Zeker.
Maar worden die ook allemaal elektrisch?
Op dit moment richten we ons vooral op elektrische auto's met die Ioniq modellen. We hebben de 5 natuurlijk al vorig jaar geïntroduceerd. Begin volgend jaar de Ioniq 6 en later volgend jaar de Ioniq 7.
Ja.
Dus dat is nu even het perspectief waar we naar kijken.
Gaan die dan elke keer in prijs ook duurder worden? Of moeten we wachten? De mensen met een kleinere portemonnee moeten die wachten op de 3 en de 4? Of hoe werkt dat?
Ja, uiteindelijk moeten we nu de 6 en de 7 nog introduceren.
Ja.
En, de toekomst zal het leren of er 3 en 4 of 2 komen.
2 of 1.
Weet ik niet.
Maar dit is allemaal batterij-elektrisch. Ja. Hyundai staat er ook wel bekend dat jullie over waterstof in ieder geval nadenken. Hè? Welke rol gaat waterstof... innemen.
We denken niet alleen over
jullie bouwen ook.
We bouwen ze. En dan met name de Nexo, die kun je hier ook rijden. We zien met name heel veel potentieel in het groot transport met waterstof. We investeren als concern ook fors in groene waterstof en de infrastructuur om dat te maken. En als je kijkt naar de Hyundai concern, wij maken nog veel meer dan dat. Boten, we hebben scheepswerven, noem maar op. Dus voor waterstof zien we veel potentie in het groot transport.
Ja. Oké. Terug naar de Ioniq 6. 6.
Moeten we 6 of 6 zeggen?
Doe maar 6. We zijn gewoon 6. In Zandvoort.
Ja, precies. Zandvoort.
Eigenlijk is het, zou je kunnen zeggen, de productversie van de Prophecy Concept Car, toch?
Ja, absoluut. Ja, als je goed kijkt naar het conceptmodel uit 2020... dan zie je dat we heel dicht bij dat ontwerp zijn gebleven. We hebben eigenlijk voor het ontwerp ervoor gekozen om niet een kloon van de 5 te maken. Die 5 was echt geïnspireerd op de Pony, hè, de concept 45. En de Ioniq 6 is geïnspireerd op de Prophecy.
Yeah.
Hoe we eigenlijk kijken naar dat design bij Hyundai voor de Ioniq modellen... is eigenlijk als een schaakbord. Modellen die naast elkaar bestaan, maar die niet doorontwikkeld zijn op elkaars design.
Nee. Nee, maar het is ook echt een heel andere type auto. De Ioniq 5, zeg maar, praktisch, wat hoger, ruim. Ja. Waarbij we niet moeten zeggen dat de Ioniq 6 niet ruim is. Maar dit is veel lager.
Ja.
Heel, hele, lijkt bijna met een andere filosofie gebouwd.
Ja, en dat is precies wat er is gebeurd inderdaad. Yeah. En wat ze hier ook heel leuk hebben gedaan, is de rol van de windtunnel ook heel prominent meenemen in het design.
Yeah.
Dat wordt natuurlijk uiteraard wel gedaan, maar hier nog meer. We liepen net even om de auto heen, dat je ziet hoe de inlaat van de lucht is voor het logo wat er ingestanst is.
We staan ook in de windtunnel nu.
Ja, zo voelt het wel. Ja. Maar in ieder geval is er op hele kleine details aan dat design en de meest ideale lucht.
Ja, maar ik denk dat onze luchtweerstand wat hoger is dan die auto. Wat is de luchtcoëfficiënt?
0,21.
Ach, dat is niet veel.
Nee, dat is niet veel. Maar ja, en toen dacht ik hier op weg naar de uitzending van... nou, dat zou wel eens de laagste kunnen zijn. Maar nee, spoiler alert. Lightyear heeft een nog lagere.
Ja.
Maar daar breng ik dan tegen in dat de Ioniq 6 goed beschikbaar is. Niet in limited edition. Betaalbaar zal zijn.
Ja.
Dus ik heb heel veel argumenten voor.
Ja, zeker. Ja. Nou, wij stonden ernaast en toen zei ik ook banden en zo hebben natuurlijk ook de wielen met name behoorlijk impact. En de Lightyear staat zeg maar op soort fietswieltjes. En hier zit gewoon fatsoenlijk rubber onder. Ja. Het ziet er leuker uit. En dus dat heeft wel impact.
We hebben de foto's trouwens even op onze Twitterkanaal gezet.
Sorry, tussendoor gewoon gedaan. Wat goed, man.
Het BNR Autoshow. Ja, volg ons gelijk even. Dan kun je alles meemaken wat wij hier meemaken. En dan blijf je ook altijd op de hoogte van al het laatste autonieuws. Dacht je even melden.
Voor de EV-rijders natuurlijk al specificaties, actieradius, laden en zo.
Ik heb een actieradius wel. De specificatie en details qua gamma zullen we 24 oktober bekend maken. Maar zeker is wel dat de auto waar we net naast stonden een range zal hebben van om en nabij de 610 kilometer.
Ja. Daar
maken we, dat moet nog volgens homologatiegegeven bevestigd worden. Hm. Dat zeg ik er even bij als disclaimer.
Ja.
Maar dat gaat nog gebeuren.
Maar gewoon meer dan 600 kilometer is heel goed.
Absoluut.
En het is natuurlijk dat GMP-platform. Dus achterop EGMP. Moeilijk al die afkorting. En als je dan gewoon je nummer, jullie modellen nummeren, dat kan ik nog redelijk onthouden.
Nou, wat dacht je van 5, 6 en 7?
Ja precies. 2, 3 en 4. Moet ik ook nog. Nee, maar dat is natuurlijk die 800 volt techniek. En dus heel snel laden. Meer dan 200 kilowatt. Ja, ik had een, zeg maar een zustermodel van jullie. Nee, dat andere Koreaans merk, ik zal het even niet noemen. Maar ja, weet je, dat is gewoon wel heel fijn. Want
absoluut.
Dat is gewoon, na 5 minuten ben je nog niet klaar met je
kilometer.
Mail. Maar kan je gewoon naar huis rijden.
Ja. Dus, dat is ook hier weer verzekerd. Dat je in 18 minuten weer van 0 naar 80 kan.
Hoe is de belangstelling voor de EV6? De Ioniq 6?
Ja. Enorm. Ja, we doen eigenlijk een tour door het land. Daar zijn we begin september mee begonnen. Dit is ook eigenlijk een van de onderdelen om het contact met het publiek te leggen. En mensen alvast warm te maken voor het feit dat de auto komt. En het is heel druk op onze stand.
Ja, al orders geschreven?
Nee, dat kan nog niet.
Oh.
We noteren wel gegevens om mensen op de hoogte te houden. Het prachtige keep me informed principe. Maar we beginnen echt vanaf eind oktober echt vol op het orgel te gaan.
Oké.
Ja.
En dan begin volgend jaar leveren?
Ja.
Maar ik neem aan dat, want hij is natuurlijk al wel geïntroduceerd in Korea, kan ik me voorstellen.
Ja, daar zeg je wat.
Ja, hè?
De eerste dag dat daar de orderboeken open gingen, werden er gelijk meer dan 33.000 orders genoteerd.
Hoeveel?
Meer dan 33.000. En dat is meer dan de Ioniq 5 vorig jaar.
Ja. Dus veel interesse in eigen land en vermoedelijk ook wel de rest van de wereld. Hij is over de hele wereld, wordt hij uitgerold?
Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. En wij zorgen er natuurlijk voor als Nederland, als EV-land, dat we Noorwegen voorblijven.
Ja, precies. Meijnert, hoe is jouw Koreaans? Want anders kun jij even de prijs opzoeken in Korea. Dan kunnen we kijken of die duurder of goedkoper is dan de Ioniq 5. En dan weten we ook een beetje een indicatie voor hier.
Ja,
tenzij Anne gewoon gaat zeggen, nou, ik denk ongeveer dit.
Ik ben in één keer in een fabriek geweest, een autofabriek. Van een Koreaans merk. Ik weet zeker dat het Hyundai was. Was een Europese.
Je weet zeker. Zo, god. Ja, die avond ervoor was nogal heftig. Dus ik toch echt zeker te weten. Ja.
Ja, nee, maar zo. Echt veel Koreaans heb ik daar niet opgestoken. Okay. Nee,
dus
sorry.
Moet alsnog aan Anne vragen. Een klein tipje van de slager?
Nee, ik ga
iets,
daar
iets
niks
goedkoper
over
dan
de
Ioniq 5, hoorde ik iemand.
De geruchten gaan, maar ik ga ze hier niet bevestigen.
Er was iemand van een leasemaatschappij, die weten dat vaak gewoon heel goed.
Ja, en de persdame die houdt de kaken stijf op elkaar.
Ja,
die zorgt ervoor dat ze dat in oktober nog een keer kan vertellen.
Maar is er een range waar we in mogen denken? Waar kunnen we het mee vergelijken?
Nou, wij vergelijken ons natuurlijk met onze Tesla en Polestar concurrentie.
Okay.
En dan moet je daar een beetje naar gaan kijken.
Ja,
nou ja, die hebben zeg maar auto's tussen de 45 en 160.000 euro.
Nee, die 160.000 gaan wij niet aan. Nee. Oh, ja. Nee, ik, zonder echt getallen te noemen, het is voor ons ook belangrijk dat elektrisch rijden bereikbaar en betaalbaar blijft.
Oké. Dan komen we wel in een bepaalde richting natuurlijk.
Ja. Dat zal niet gelden voor de First Edition. Die zal vast wel iets prijziger zijn, gok ik.
Ja, dat hadden we ook met de IONIQ 5.
Ja, daarom.
Maar daar zit dan ook echt alles op en aan. En het mooie is van die First Edition, als je die dit jaar nog bestelt in oktober, dan rij je gegarandeerd begin volgend jaar.
Kijk.
En dat is in deze tijden ook wel een asset, toch?
Nou, levertijden. Want chiptekorten, moeilijk, kabelbomen moeilijk, van alles moeilijk. Hoe varen jullie daarbij? Jullie zitten natuurlijk een hele andere kant van de wereld, maar dat kan het ook nog ingewikkelder maken.
Nou, ik denk dat niemand er uiteindelijk aan ontkomt of ontkomen is. Maar het mooie van de Hyundai is dat ze eigenlijk zoveel mogelijk in-house doen. Dus wij beheersen eigenlijk de hele keten. Ja, we hebben er last van, ook last van gehad. Maar minder dan de rest. We hebben geen fabrieken hoeven sluiten of iets dergelijks. Zeker niet.
Nee. En nu, als je niet een First Edition bestelt, want dat is natuurlijk een specifieke uitvoering en zo. Wat is als je gewoon een auto bestelt bij jullie? Wat zijn over het algemeen de levertijden?
Ja, dat is heel lastig te zeggen, joh. Nee. Dat verschilt per model, per uitvoering. Daar durf ik echt mijn adem niet op in te houden.
Nee, snap ik. Zustermerk Kia. Ja, we hebben
het
toch genoemd.
Ja. Ja. Nou, maar dat is ook wel interessant dat je Kia noemt. In principe, hè? Want vanmorgen kwam natuurlijk dat nieuws naar buiten. Benoemden we net ook al, hè? 300.000 batterij-elektrische auto's.
Jij wil dat graag meerdere keren noemen, hè? Ik weet niet. Jij wordt gesponsord door de EV-lobby.
Ik werd een beetje getriggerd. Nee, zeker niet. Maar ik werd getriggerd. Hè, want het percentage is natuurlijk bizar klein. 3,5% nog steeds maar van het totale wagenpark in Nederland. Maar als je kijkt naar de verkoopcijfers en marktaandelen, dan zie je, nou, Tesla, dat is nummer 1, 20% van het marktaandeel. Volkswagen heeft eigenlijk een enorme opmars gemaakt. 13% zijn natuurlijk ook perfect gekomen destijds met die i3. Goede timing, net voordat die bijtelling omhoog ging.
Ja.
Maar jullie zustermerk Kia staat op 3.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat toch een beetje pijn doet. Dat die interne concurrentie, wanneer gaan jullie die plek overnemen?
Die interne concurrentie voel ik persoonlijk veel minder. Wat ik wel heel leuk vind is om die markt uit te dagen. En als je kijkt naar hoe we augustus hebben afgesloten, zijn we gewoon keihard de top 5 ingezeild. Algemene verkopen noemen we dan. Hè?
Ja.
En als je kijkt naar batterij-elektrische voertuigen, dan zitten wij op zo'n gemiddeld kleine 18% van het totale verkoop wat bij ons batterij-elektrisch is. En dat is boven gemiddeld ten opzichte van Europa.
Ja.
Dus we zijn geheel niet ontevreden. Maar we stoppen ook niet.
Kijk ze mij heel streng aan en zeggen ze stoppen ook niet.
Nou, nee, dan kijk ik mij dit ook nog een keer streng.
Ja. Aan de andere kant, anders is het wel interessant dat je zei 18% elektrisch. Dat doen jullie heel erg goed. Maar tegelijkertijd denk je, de 300.000 EV's hebben we. Nee, maar je ziet dat er nog steeds dus meer benzine en plug-in hybrid en hybrids er maar bij komen.
Ja.
Wat zegt jouw gevoel over wanneer gaan we daar dan die omslag echt in zien? Is dat er echt meer EV's worden verkocht?
Nou, bij ons is er gewoon een hele harde datum. En dat is 2035. In Europa gaan we dan
al,
geen andere...
Al over 13 jaar.
Nou ja. We gaan het wel meemaken, los daarvan.
Ja.
Dat is gewoon de harde datum waarop we geen andere aandrijflijnen gaan aanbieden dan dat.
Ja.
Dus dat is echt de richtlijn.
Maar dat duurt echt nog wel heel lang. Dat heeft geen kritiek, hè?
Ja,
ik ben zelf nogal kritisch op zeg maar, de conversiepaden van 2030 gaan we allemaal elektrisch. En of zakelijk moeten we misschien al eerder... er moet nog best wat gebeuren. En dan is een merk als Hyundai die het echt heel goed doet. Echt breed aanbod elektrische auto's. Competitieve auto's. Goede prijs ook. Nou, kan je helemaal niks van zeggen. En dan is bij jullie nog maar 18%. Ja. Dus dan 82% is iets anders.
Maar misschien is het nog aardig om een ander percentage hier te noemen. Want we hebben natuurlijk diverse vormen van elektrische aandrijving. Hybride, plug-in hybride, noem maar op. Mild hybrid. Wij zitten inmiddels al op zo'n 76% van het totale aanbod wat al zo'n vorm van elektrische aandrijving heeft.
Ja. Ja.
Nou ja, ik denk dat het misschien een soort tussenfase is. Dat we dat op die manier
kunnen
beleven.
Jullie zijn net, als alle andere merken de bereiders ook afhankelijk van een aantal andere dingen. De laadinfrastructuur is die in Nederland op zich heel goed op orde. Maar nog lang niet klaar voor een massa-acceptatie van batterij-elektrische auto's.
Ja.
Is de auto-industrie ook bezig met overheden en met laadinfrastructuurpartijen die laadpalen neerzetten om dat te versnellen? Want het is lastig nu.
Nou, wat ik als voorbeeld kan noemen vanuit de Hyundai is dat wij met een heel mooie samenwerking in Utrecht bezig zijn. We Drive Solar. Ja, en het gave daarvan is dat de auto in een deel propositie wordt meegenomen, maar in de toekomst ook gaat dienen als powerbank.
Ja.
Dus dat die auto...
Zij kan elektriciteit teruggeven aan dat huis, bijvoorbeeld.
Absoluut. Ja. En er is dus expres te weinig berekend op parkeerplekken. Om mensen maar te dwingen om daarin mee te gaan. En dus, er is heel veel animo voor.
Voor een huis zonder parkeerplek?
Met een prachtige Ioniq 5 die je als powerbank gebruikt. Ja. Ik moet weer streng kijken. Wat is dat toch?
Ja, ik weet niet. Huis zonder parkeerplek. Ja, ik zelf...
Wij passeren even.
Ik ben blij met de plekjes op mijn oprit. Goed. Inclusief Laanpaal overigens, dat dan ook wel weer.
Dankjewel, Anne Lobbes van Hyundai Nederland over de Ioniq 6.
Ja, en zometeen hebben we de vereniging een zakelijke rijders over de Prinsjesdag plannen. Wordt alleen maar beter voor de zakenrijders.
Ja, natuurlijk.
Dat kan niet anders.
Ja, en dan ga jij die... Honchi IHS 9. Ga je rijden?
Ja, nou, daar moet je voor blijven luisteren. Dus.
Ja, lekker.
Tot zo.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Ja, we komen live vanaf de IV.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Experience op het circuit Zandvoort, waar wij in een soort windtunnel staan. Wouter, onze CW-waarde is niet heel fantastisch volgens mij.
Ik voel het wel, dat waardje. Ja.
Misschien is dat beter, die CW-waarde bij het Chinese luxemerk Hongqi. Is nieuw in Nederland, maakt vandaag zijn debuut op de EV Experience. En Wouter ging het circuit op met de SUV, de IHS9.
Wat een moeilijke naam, hè?
Ja, yeah. Maar eerst...
Ja, deze week hield Automidden Nederland weer even zijn hart vast toen de Prinsjesdagplannen naar buiten kwamen. Want doorgaans betekent dat het allemaal duurder wordt.
Ja.
Het wordt allemaal duurder. Behalve de stroom en gas voor thuis. Die wordt goedkoper.
Ja. Martin Huisman is van de Vereniging Zakelijke Rijders. Verantwoordelijk voor de organisatie, lobby, beleid. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Lekker in de frisse buitenlucht. Hè?
Heerlijk, heel goed.
Hey, uiteraard heb jij ook Prinsjesdag en de plannen met interesse gevolgd natuurlijk. Gaat er nou veel veranderen?
Nou, in de kern niet zo heel veel. Hè. Dus natuurlijk weer even het drempelbedrag omlaag. Dus iets minder voordeel voor de elektrische rijder. Dat wisten we al, zat al heel lang in de pen. Wat ik, is misschien een kleine verandering, maar wat ik wel het meest opvallend vind, is dat voor het eerst de onbelaste kilometervergoeding 2 cent omhoog gegaan is. Nou is 2 cent natuurlijk niet veel. Maar het is wel voor het eerst in 15 jaar dat er wat mee gebeurt.
Meer dan 10%. Dus ja, dat is, maar dat klopt. En zullen we het nog wel even over hebben. Maar ook het laagste belastingschijf, die daalt een beetje. De zakelijke rijder profiteert daar feitelijk ook al van. Hè? Dus het wordt dan ietsje goedkoper om een zakelijke auto te hebben.
Helemaal prima. Hoe minder belasting hoeven te betalen, hoe beter het is.
Maar scheelt het veel?
Nou, dat maakt niet zo erg veel uit.
Ja, okay.
Klein beetje.
Ja. Klein beetje.
We hadden het al even over de bijtellingscap. Hè? En de bijtellingspercentages voor elektro's blijft gelijk.
16%.
Ja. Maar de cap gaat verder omlaag, naar 30.000 euro. Dus, we hebben eigenlijk een groter deel waarover we gewoon de volle map moeten betalen.
Ja, als eerst betaalde je 16% tot 35.000 euro. En dan de rest betaalde je 22, wat de normale bijtellingstarief is. En nu betaal je 16% tot 30.000 euro. En alles boven die 30.000 euro, de 22%.
Ja. Wisten dit al? Is het ook verstandig dat dit gewoon zo blijft staan?
Nou ja, het valt mij eigenlijk iedere keer wel op. Wat je ziet is dat we met z'n allen toch graag die elektrische auto positief willen stimuleren. Nou, dat helpt enorm met de bijtelling. Bereiders zijn daar gevoelig voor.
Ja.
Dat hebben we afgelopen jaren ook gezien. En ik denk dat het afbouwen van die voordelen in de bijtelling op die elektrische auto, dat gaat eigenlijk gewoon iets te snel. Ik had dat liever wat bevroren gezien.
Ja.
Wat denk je dat het betekent voor de acceptatie van de EV in het zakelijk rijden?
Nou, natuurlijk willen wij allemaal graag dat de CO2 naar beneden gaat. Echter, dat een auto een lage bijtelling heeft, dat helpt gewoon absoluut om te kiezen voor zo'n elektrische auto. Ze hebben vaak een hoge kataagsprijs. Dus je ziet dat heel Nederland heeft extreem veel elektrische auto's. Onder andere door die lage bijtelling.
Ja. Ja.
Nou, als het dan goed blijkt te werken, dan zou ik zeggen, joh, houd het dan een poosje vast. Voordat je met alle andere maatregelen komt.
Je ziet het natuurlijk nu ook, hè, dat zo'n prijsprikkel enorm helpt. Want wie heeft niet de thermostaat omlaag gedraaid? Wie heeft niet zijn douchetijd iets beperkt? Nou, Wouter misschien niet, maar de rest van Nederland wel ongeveer. Zo'n prijsprikkel die is gewoon groot. En dat is ook in positieve zin dus zo. Als dit iets goedkoper wordt, gaan mensen het meer doen.
Ja, exact. En ik vind wel dat wat negatief gekeken wordt naar een prijsprikkel. Alsof je niet mag profiteren van iets wat goedkoper is of laag in belasting. Ik vind dat gewoon hartstikke logisch, normaal menselijk gedrag. Op het moment dat je ergens een voordeel krijgt, je wordt erdoor gestimuleerd, dan gebruik je dat. En dat is gewoon ook prima voor iedereen.
Ja. Maar de gemiddelde benzineauto is gewoon ietsje goedkoper dan een EV. Hè? Over het algemeen, dus dat is altijd een beetje moeilijk vergelijken. Maar feitelijk, als die bijtelling zo dicht in elkaar aan is, heb je er nog voordeel van om elektrisch te rijden? Ik denk dat het heel beperkt is bij heel veel auto's.
De voordeel is nu al beperkt. Ja. Wat nog verder gaat, is dat nu ook al bekend is dat die bijtelling over voor mij 2025 ook 22% is, ook van een elektrische auto. En dan ben je het voordeel helemaal kwijt.
Ja.
En als je dat vandaag zou doen, zou dat een serieuze rem geven op de verkoop van elektrische auto's.
Ja, gaan we gewoon weer lekker benzine rijden.
Ja, en dat is natuurlijk ook niet gezond.
Heb je dat gezeik niet met snel laden op vakantie? Je tankt hem gewoon vol op de grens.
Maar zou je dan niet verwachten dat je nu in elk geval nog wel een run op elektrische auto's gaat krijgen? Of gaat dat dan ook weer niet gebeuren omdat we enorme leveringsproblemen hebben?
Ja, dat is natuurlijk het tweede punt wat we nu hebben. En levensproblemen niet alleen op elektrische auto's. Auto's in het algemeen door de grondstoftekorten. Nu trouwens ook door de boten die tekort zijn. Er waren te weinig boten. Dus die leveringsproblemen die zijn er. Oplopende levertijden tot een jaar. Maar ook gewoon de laadpalen. Dat is natuurlijk ook een dingetje. En het komt allemaal wel. Ja. Maar je moet het vooral niet te snel forceren. En vooral blijven stimuleren.
Dus is de laadpalen, je zegt het even, laadpalen nu ook lastiger leverbaar?
Ja? Ja, ik zie in mijn natuurlijk.
Ja, ik was net op een evenement van een leverancier van laadpaalmogelijkheden, bijvoorbeeld. Ja, die geven ook gewoon aan. Het is lastig.
Oh, nou ja, wij hebben een laadpaal op kantoor besteld. Bij ons komt hij wel snel.
Maar je kunt geluk
VIP
hebben.
Treatment, denk ik dan maar. Of de goede leverancier. Ja. Nee.
Ze zouden niet durven bij Wouter Kars om laten leveren.
Ja, op zich logisch natuurlijk. Maar gaan we nog een mooie verkooppieksing in december? Of is het, denk je van niet?
Niet een registratiepiek, dat kan ik me niet voorstellen.
Nee.
Want daar zijn de auto's er gewoon niet voor. Dus dit wordt een historisch laag verkoopjaar, schat ik in.
Ja.
En dat heeft met levering te maken, niet met vraag.
Nee, wel grappig. Ja. Maar gelukkig, de mensen die benzine moeten door blijven rijden. Accijnsverlaging, die blijft gewoon lekker staan. Dus dat vinden de zakelijke rijders, waar jij dan zeg maar een soort vertegenwoordiger van bent, daar iets van? Of zeg maar, nou ja, maakt ons niet zoveel uit.
Nou, kijk, het feit dat alles tendeert naar elektrisch is natuurlijk voor iedereen goed. Dus gezond, CO2 is iedereen natuurlijk voor. Dus dat is gewoon helemaal goed. Alleen het moet wel zeg maar in het tempo wat past bij levering, productie en aanpassing van de markt. En dat heeft gewoon te maken met het aantal parkeerplaatsen met een paal, de laadmogelijkheden, de leveringen, het aanbod van de auto's. En dat komt allemaal. Alleen als je dat te snel wil, hè, we hebben Jette gezien met het voorstel dat alle zakelijke rijders vanaf 2024 verplicht elektrisch moeten.
Ja, mooi man.
Is dat überhaupt haalbaar? Ja, of is dit weer zo'n idee? Dat klinkt leuk, maar
D66-idee
verhalen.
Nou, het stomme is, als ik niet weet hoe de markt in elkaar zit en ik hoor dat, dan denk ik nog best van, nou ja, interessant. Hè, kan me er iets bij voorstellen. Maar denk je het iets verder door? Ja, het is echt gewoon een proefballonnetje. Totaal onmogelijk. Mag wettelijk niet. Gaat niet werken met leveringen. Het is veel duurder voor die zakelijke rijder. Als je dus zegt van je moet 22% bijtelling gaan betalen over de volle prijs van een elektrische auto. Nou, dat gaat hem ook niet worden. Dus op alle gebieden een slecht plan.
Ja. Kunnen alle zakenrijders elektrisch gaan rijden? Ja, ik denk altijd maar van joh, de politie zie ik niet elektrisch rijden. De minister zelf en de staatssecretaris rijden ook allemaal niet elektrisch. Weet je, dus eigenlijk de overheid zelf doet het ook al niet, zeg maar. Dus denk ik, kan het merendeel van de zakenrijders, is dat reëel, een elektrische auto? Of is er nog wel een groep waar ze zeggen, dat gaat gewoon niet werken, voorlopig? Ja.
Ja, voorlopig. Maar voor mij is dat het toverwoord. Hè. Dus als je hem, zeg maar dat we naar zero emissie gaan, of dat nou met hulp van waterstof is, met elektriciteit, met weet ik niet wat, dat gaat echt wel gebeuren. Dus dat is wel helder.
Yeah.
Alleen het geforceerd snel willen doen, dat levert de meeste problemen op. En wat ik dan vooral vind, is laat de markt zijn werk doen.
Yeah.
En dat gebeurt nu echt volop. Er zijn heel veel bedrijven die zeggen, ik wil alleen nog maar elektrisch.
Yeah.
Maar wat maakt het dan uit dat als elektrisch jou eigenlijk net niet past, hè, nu moet bijvoorbeeld even politie heel extreem,
yeah.
Wat maakt het dan uit dat iemand in een relatief schone benzineauto nog een poosje rijdt? Hè?
Maar komt dat niet gewoon omdat de politiek de afgelopen jaren heeft geleerd dat ze die markt ook een beetje moeten sturen en aansporen om dit te doen? Want zonder die politiek was het misschien ook weer niet gebeurd dat die automerken zoveel EV's gingen bouwen.
Nou, het zou heel mooi zijn als wij als Nederland daar invloed op gehad hebben. Dat denk ik niet helemaal.
Nee, maar je hebt ook Europese regels natuurlijk.
Ja, nee, okay, en dat is ook wel precies het punt. Ik denk dat wij in Nederland een voorbeeldland zijn op gebied van elektrische auto's, pioniersland. Naast is Scandinavië.
Ja, ook wel zeggen. Noorwegen loopt ook een beetje voor.
Ook zijn ook,
maar allemaal dingen waar we trots op kunnen zijn.
Ja. En dat vind ik ook mooi. Hè. Dat is natuurlijk gaaf dat wij dat
drugs kunnen zijn. Auto's.
Allebei.
Gaat niet samen, hè, drugs en auto's,
nee,
jongens.
Nee, dat is niet. Nee. Oh ja, nou ja, oké. Dat hebben we vorige week over gehad, maar dat is wel serieus. Elektrische auto's gaan door. Ik gooi dat grapje.
Maar vervolgens hebben we de CO2-normen van Europa. Die zijn het strengste van alle werelddelen. Daar passen autofabrikanten zich op aan. Dan krijg je veel meer hybrids. Dat is echt allemaal gewoon prima. Wij hebben natuurlijk met de bijtellingsvoordelen een extreme stimulering gehad in Nederland, waardoor er heel veel elektrische auto's zijn verkocht. Ook helemaal goed.
Heel veel laadpalen zijn er gekomen daardoor.
Ja, maar heel die bijtellingssystematiek heeft wel voor een hele grote mismatch gezorgd. Zakenreizen worden echt gestuurd naar bepaalde typen en modellen. Dan zie je weer dat er heel veel auto's geïmporteerd moeten worden, omdat de gebruikte automarkt anders ligt. Dus het heeft ook heel veel gedoe veroorzaakt.
Dus regelgeving op zich goed, stimulering vanuit de overheid goed, maar doe het wel een beetje slim.
Exact. En niet overstimuleren. En nu komen we op het punt dat die markt echt wel komt. Moet je kijken wat een nieuwe model hier op zo'n beurs staan.
Yeah.
Volg nou vooral Europa.
Dat was precies mijn vraag. Ja.
Heb je iets leuks gezien? Dat is wel geinig. Ja. Je mag natuurlijk geen voorkeuren uitspreken. Nee, maar van de nieuwelingen. Dus we hebben Honky, Xpeng, BYD. Honchi, zeg ik het weer verkeerd. Hebben we nog meer nieuwe dingen? Nee, hè?
Xpeng, had je die al genoemd?
Ja, Xpeng, BYD,
Honchi. Ik ga voor de BYD.
Geef voor de BYD. Welke? De Hang, de Tang of de Atto 3?
Ja, ik vind die namen verschrikkelijk. Ja. Maar het lage
allemaal
model.
Dynastie, hè? Allemaal Chinese dynastie. Yeah.
Ik ben in China geweest van 20 jaar geleden. En toen heb ik dat merk al een keer gespot. En ik vind het grappig dat ze nu echt Nederland binnenkomen via Lauman. Prachtig.
Ja.
Ja.
Dus, maar je weet niet, een SUV of een meer sportsedan of die Atto's de kleine?
Nee, dat wordt die sportsedan.
Ja, sportsedan, oké.
Laten we het ook even over de kilometervergoeding hebben van woon-werkverkeer. Een zakelijke
meer reis. Dan 10% omhoog, jongens, moet het even...
Per 1 januari
is het glas al
19
vol,
naar 21 cent per kilometer.
Ja.
Hebben jullie behoorlijk lang voor gestreden?
Ja.
Yeah, 2 cent erbij.
Ja, nou zijn we toch best trots op.
Ja?
Ja, en dat hebben we toen nooit alleen gedaan. Maar we hebben er echt een heel lang groot punt van gemaakt. En het is natuurlijk al beloofd, iets van 15 jaar geleden, dat dat geïndexeerd zou worden. Dat is 15 jaar lang niet gebeurd. En het gaat nu 2 cent omhoog. Hè. Procentueel is dat natuurlijk prima. Volgend jaar weer een cent.
Ja. Ja.
Maar wat het vooral doet, is dat heel veel mensen, zeker als ze woon-werk rijden, gewoon een kilometervergoeding van de zaak krijgen. Dan mag een werkgever natuurlijk gewoon meer geven.
Tuurlijk.
Je moet eigenlijk gewoon 36, 37 cent geven om die auto alleen de variabele kosten te vergoeden.
Is dat nu vanwege de huidige benzine- en dieselprijzen? Of is dat sowieso al een bedrag wat per kilometer betaald zou moeten worden, die 34 cent?
Die 34 cent is eigenlijk altijd al. Ja. Als je hem doorrekent met de huidige benzinetarieven, dan zit je volgens mij tegen de 40 aan. Dus die 34 is al van vorig jaar.
Ja, zo. Maar dus je krijgt maar de helft terug. Dus iedere kilometer die je voor de baas rijdt, de betaal je de helft zelf.
Nou, de werkgever mag natuurlijk aan de werknemer vergoeden wat hij wil.
Ja, maar gebeurt dat veel?
Soms. Maar heel vaak wordt zeg maar het wettelijk vrijstellingsbedrag van die nu 21 cent...
Ja.
Ook gehanteerd als het bedrag wat dan een werknemer krijgt. En heel simpel, dan leg je als werknemer dus wel gewoon toe op iedere kilometer die je naar het werk moet rijden.
Ja, dus natuurlijk wel een kans, hè, op deze krappe arbeidsmarkt om zo nieuw personeel aan te haken. Gewoon een goede kilometervergoeding, bam.
Ja. Dat gebeurt ook. Ook met autoregelingen. Wij zien een directe connectie met het uit mogen zoeken van auto's en de scherpte van autoregelingen en de arbeidsmarkt. Dat is in een causaal verband tussen.
Ja. Ja, zo hebben wij die discussie hebben we ook wel samen gehad met een of andere wagenparkbeheerder van een of andere IT-bedrijf. Ik zei, joh, weet je, ik kan nu
heel stoer praten. Maar over 2 jaar doen jullie gewoon weer die sollicitatiegesprekken in de showroom. Omdat al je anders geen mensen krijgen.
Ja. Dat was bij de financiële crisis toen we het ook al hadden over een nieuw normaal zou er komen. Dat nieuwe normaal is al lang niet meer. Maar
nee,
goed.
Nee, die banken doen gewoon weer wat ze willen en dat soort dingen. Ja. Maar goed, maar een ander ding. Dat is ook eentje uit de oude doos eigenlijk. Variabele bijtelling. Die hebben we gehad. Hè? Een soort van afhankelijk van hoeveel kilometer reden en zo. Maar dat was toen. Jullie pleiten daar nog steeds voor. Wat zouden jullie daarmee willen met die variabele bijtelling?
Ja, weer opnieuw. Hè, want de variabele bijtelling was te vroeg, denk ik. Ja. En alles mag een keer terugkomen. Nee, wat voor ons is, kijk, 22% bijtelling is een flat fee. Dus of je dan vervolgens 5000 kilometer privé rijdt of 30.000, dat maakt niet meer uit. En eigenlijk in deze tijd is dat een beetje achterhaald. Ja. Dus je zou zeggen, als je nou als overheid zegt van ik wil die zakelijke rijder, die mag best met die auto privé rijden, maar die wil ik eerlijk belasten. Dan is onze stelling, doe dat dan per kilometer. Ja. En dan op zo'n manier dat ook al die 350.000 mensen die de auto buiten de bijtelling houden, dus die werkeloos in het weekend stilstaan voor de deur, dan kunnen die mensen ook gewoon die auto rijden en weten dat ze een paar cent per kilometer betalen.
Ja. Of die kunnen ze dan via een autodeelplatform aanbieden. Dan weet je precies wat het zou mogen kosten. Mensen mag dat niet, Lies. Maar dit is een ingewikkelde regeling, omdat je dan allerlei administratieve dingen zeg maar, op je hals haalt. Is dat de belangrijkste beperking vanuit Den Haag om het gewoon maar niet te doen?
Ja, moeilijk te zeggen. Het is, ik denk dat sowieso alles wat met rekeningrijden en het registreren te maken heeft per definitie al een paar keer gesneuveld is en moeilijk ligt. Ja. Het voordeel hier is dat we hebben hier natuurlijk een onderzoek gedaan samen met het ministerie en ook met de Mobiliteitsalliantie. En daar kwamen wel gewoon hele mooie resultaten uit. Dus de resultaat onder andere wat eruit komt, is dat je als je ziet als zakelijke rijder dat je kan besparen op je privékilometers en dan ook besparen op je bijtelling, dat er tot 15% minder gereden wordt, omdat je af en toe net even de fiets pakt. Ja. En dat is een heel grote CO2-winst en gunstig voor de rijder. Ja.
Uiteindelijk is dit zeg maar, natuurlijk de enige echte milieuwinst die er toe doet, hè, als je gewoon niet rijdt. Ik kan zeggen, ik rij elektrische zonnepanelen, maar anders hadden we dat teruggeleverd. Dan was er ergens anders geen kolenstralen aan. Gaan. Dus weet je, het is zeg maar gewoon goed, niet
het
rijden.
Staat niet op de politieke agenda. Nee. Gaat dus niet gebeuren of gaan jullie daar nog verandering in aanbrengen?
Ja, nog niet. Kijk, dit onderzoek is van vorig jaar en daar zit waarschijnlijk een fase 2 aan. In die fase 1 is het een onderzoek geweest ook van het ministerie. Dus het, is, het ligt daar wel degelijk. We moeten alleen zien het activeren.
Nou, bij deze, het is in ieder geval genoemd. We zijn benieuwd of dat ook echt gaat lukken. Dankjewel, Martin Huisman van de Vereniging Zakelijke Rijders.
De rijimpressie.
Ja, een nieuw luxe Chinees automerk betreedt de Nederlandse automarkt. Wouter test de IHS9 van Hongqi.
Zo, zoals het traditie is, tijdens de EV-experience gaan we even het circuit op. Vorig jaar was het met ongeveer tegenovergestelde van deze auto, was namelijk de Dacia Spring Electric. En nu gooi ik iets Chinees hier de Hugels bocht in. Lekker! Ja, het is natuurlijk een beetje raar om met dit soort auto's feitelijk circuit te gaan rijden, maar we klagen er niet over. Dit is de Hongqi, moet ik even goed denken, EVHS9. Ja, die type de aanduiding, oh, dat wordt echt verschrikkelijk. Hongqi, denken jullie, ken ik dat merk? Ja, als je ooit zeg maar iets van een Chinese staatsprocessie hebt gezien, dan wellicht wel. Want het zijn eigenlijk de staatslimousines uit China. Oorspronkelijk begonnen ze met knock-offs van Russische limousines. Ja, die historie gaat ver terug. Maar dit is heel wat anders. Dit is volledig elektrisch. Behoorlijk groot apparaat. 6 of 7 zits. Groot accupakket. Waarbij ik rijd op het circuit. Ik kan even spieken hoe groot het nou precies was. Er zijn eigenlijk 2 verschillende formaten die er zijn. De 84 kWh en de 99 kWh. En de ene heeft een kleine 400 km actieradius. En de ander 465 km actieradius. Eigenlijk wil ik even accelereren. Want dan voel ik natuurlijk ook die power. Ja, EV's. Dat is natuurlijk geen enkel issue. Die hebben allemaal veel vermogen. Maar ondertussen zie ik een Peugeot hier bijna de bocht uitvliegen. Die denkt, ja, ik kan hier toch gewoon maar 1 keer in mijn leven mag ik op circuitpark Zandvoort rijden in een EV. Maar daar ga ik er ook vol van genieten. Ik zelf hou me nog iets meer in. Alhoewel, eigenlijk best leuk de bocht omgaat. Dit is een grote, zware auto. Je moet het ook niet vergeten. Dus ja, weet je, wat kan je ervan verwachten als je het op het circuit rijdt? De kleine batterij heeft een 435 pk sterke aandrijflijn, 2 motoren voor en achter, dus vierwielaandrijving inderdaad. De grote heeft, en weer even spieken, 551 pk. Ja, dat is veel en toch ook altijd weer niet hè, voor dit soort auto's, omdat het zo zwaar is door dat accupakket. Maar ik moet zeggen, als ik dan even uitaccelereer. Het is vlot genoeg. En blijkbaar hebben we ook spraakherkenning, want ik hoorde oké tussendoor. Honky. Wordt geïmporteerd door Stern. Nu zijn jullie natuurlijk allemaal heel benieuwd. Het is een grote auto. Formaat, ja, Mercedes GLS, BMW X7, Mercedes EQS SUV. Waar ik toevallig dan ook in heb gereden deze week. Mag je nog niks over vertellen. Volgende week daarentegen wel daar meer over. Maar ja, dus echt een grote auto. 6 of 7 zits. Luxe ook. Soft close had deze auto. Napa leer panorama dak. Nou, adaptieve cruise control. En alles zit er ongetwijfeld op. Maar ja, we rijden op circuit. Dus kan ik echt niet uitproberen. Ja, dan vraag je natuurlijk af. Voor al dit prachtigs, wat gaat het dan kosten? En is dat een beetje competitief? Nou, is er één nadeel voor Honchi, hoorde ik net, zoals we het moeten noemen. In Noorwegen werd die auto ook al aangeboden en daar zat er lekker veel subsidie op, geen BTW. Dus we dachten, oh, dit is echt een enorme prijspakker. Nou, in Nederland moeten we die BTW dan wel in ieder geval even noemen met de prijs. En zit er toch weer geen subsidie op dit soort auto's, hoewel er ook niet echt belasting op zit. He, geen CO2 gebaseerde BPM zoals we wel bij benzine- en dieselauto's hebben. Maar, concluderend, wat kost die dan? Want dat willen jullie weten. Vanaf €83.950. Ja, is dat veel geld? Ja. Is dat duur? Ja, nou ja, het is wel een grote auto. En als ik zo om me heen kijk, ik heb een hyperscreen, zoals Honchi dat noemt, voor mijn neus. De 3 schermen die onder een zwarte afdekplaat, zeg maar, zitten, zodat het 1 groot scherm lijkt. Wel veel ruimte, veel luxe aan boord. Aan de performance ligt het ook niet. De range is dan weer niet super fantastisch, maar schijnbaar heeft deze auto ook ergens rode LED-verlichting voor, alhoewel ik dat in Nederland volgens mij niet mag. En dat is een verwijzing, ja, natuurlijk naar de rode vlag van China. En dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Dat zijn natuurlijk onze nieuwe vrienden, de Chinezen. En ooit moet je natuurlijk een keer een Chinese auto hebben bezeten. Of was dat nou juist met een Italiaanse? Nou ja, afhankelijk van of je daar mee eens bent, zou ik zeker even gaan kijken.
Zat er een gek luchtje in die auto?
Wat?
Nou, dat laatste wat je zei.
Ja, nee, ik weet. Ja,
heel raar.
Ja, maar welke conclusie moet je, zeg maar, hangen aan als je 2 rondjes Zandvoort, ja, met een,
ja,
SUV?
Ja, weet ik niet. Nou, mijn enige vraag is, wist je hem in de combo te houden?
Ja, ging goed.
Ging je lekker er doorheen?
Ja, ging goed. Nee, ik vond hem qua soms dit soort auto's vallen meteen door de mand als je dan, zeg maar, even erin smet. Maar dat ging eigenlijk wel lekker.
Nou, dus nog één keer de Honchi
EHS9.
We hebben foto's, gelukkig, ja, als je hem even wil zien. Die hebben we op ons Twitterkanaal gezet. @BNR Autoshow, ja, volg ons gelijk even.
Ja, het is nogal een auto van de voorkant. Zeg maar in your face, grote grill.
Daar kun je een hele grote vleespartij op grillen, inderdaad. Ja, dat is echt geen enkel probleem. Maar ja, wel bijzonder dat dit op onze markt komt.
Ja. Dat is een goede samenvatting. Dat is nou de goede. Het is in ieder geval bijzonder. Ja, wat bijzonder.
Heel bijzonder.
Wat bijzonder.
Net zoals ons programma ook. Heel bijzonder.
Heel bijzonder.
Nou, dit was de Nationale Autoshow vanaf de EV Experience. Terugluisteren kan via onze site, via de app, maar ook elk podcastplatform wat je maar kunt bedenken. Zelfs de Chinezen, denk ik.
Ja, hebben ze daar ook podcastplatform voor op zitten?
Koop ze een Honchi en dan kun je het uittesten.
Ja, precies. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons Instagram, LinkedIn, weet ik voor waar allemaal. En dan sluiten we af met onze naam altijd. Hè?
Ik ben Meinert Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.